jarige verwachting is in het avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 128, de versen 1 en 3. Psalm 128, vers 1. U mag men zalig heten, die is Heeren vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. En het derde vers, dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heeren wet blijft horen. Wat er verder volgt, het is het eerste en het derde vers van Psalm 128. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Waarna de schriftlezing volgt, u vindt die deze avond in het 12e hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. We noemen nu Romeinen 12 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 86, het zesde vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men wijs behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloek niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederigen, zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Zorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Tot zover de lezing van dit hoofdstuk. Het woord van God, onze tekst die deze avond overdacht zal worden, kunt u vinden in dit gedeelte wat er nu gelezen is, Romeinen 12, het tweede vers. En daar lezen we het woord van God en onze tekst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En in het licht van dit schriftwoord willen we lezen wat onze belijdenis, de Heidelberger Catechismus, zegt in zondag 49, vraag en antwoord 124. Het is de tweede maal dat we over die zondag nadenken en we willen ook ditmaal de gehele zondag de vraag en het antwoord lezen. Vraag 124 vraagt, welke is de derde bede? En het antwoord luidt, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat al zo we iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen. Tot zover de woorden van onze Heidelberger. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. U hebt het gewild, o Heere, dat er een dag zou zijn afgezonderd tot uw dienst. U hebt het gewild dat er diensten gehouden zouden worden, samenkomsten, waarin uw naam openlijk zou worden aangeroepen. En daarom mogen we het voor u neerleggen, dat wij hier niet samengekomen zijn voor onze eigen zaak, maar in overeenstemming met uw gebod, met uw heilige wil. En u bidden we van u, Heere, wil u die toch deze dienst en deze dag hebt ingezet, op deze dag aan ons denken. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Laat die bede in ons aller hart leven. Want uw gave, uw genade, het heil van u, dat hebben we alle nodig. U weet dat we daar van nature zo blind voor zijn. Dat heeft de zonde teweeg gebracht in ons leven, dat we blind zijn voor de noodzaak van uw genade en voor het noodzaak van dat heil. Heere, wil u onze ogen openen, voor het eerst maar ook opnieuw, opdat we zien de waarde van uw woord en de betekenis van de dienst des woords, opdat we zien de noodzaak van bekering, wedergeboorte, van het werk van uw genade. We vragen van u, Heere, wil u dan hen te sterk worden, die u niet kennen, die nog leven vervreemd van u, van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende in deze wereld. O God, wil u de valse rust van hun hart schudden, wil u blinde ogen openen, wil u hen te sterk worden, en geef dat ze het mogen zien, de nood van hun leven, de nood van hun hart. Laat dat gebed in hun hart gaan leven. Hoe kom ik tot u bekeerd? O God, ontferm u mijner. Denk, Heere, aan allen die u kennen mogen. U weet wat in hun hart omgaat. U weet hoeveel vragen er kunnen zijn, juist ook in het leven van uw volk. Hoe er onder ons zijn die van verre staan, die met zoveel duisternis omvangen zijn. Heere, wil u de duisternis doorbreken en wil u hen leren om hen die geen licht hebben en in duisternis wandelen, te doen betrouwen op de naam van hun God. Wil u zijn met hen die afgedwaald zijn van uw kinderen? Breng ze terug, Heere, wanneer ze dwalen als een schaap dat onbedacht de herder heeft verloren. Wil u zijn met hen die uw zegeningen juist in deze dagen hebben mogen ervaren, voor wie de donkerte opklaarde en die het licht zagen, die misschien met verlangen en hoop naar uw huis kwamen om uw heilstem te horen. Heere, wil die hoop niet beschamen en wil hen verheugen in uw bedehuis. Zo leggen we al onze geestelijke noden voor u neer. Er zijn er meer dan we genoemd hebben. Maar u weet alle dingen. U weet zelfs wat we bidden voordat er een woord op onze lippen is. U weet zelfs onze gedachten voordat we ze gevormd hebben. Alles is u bekend. En u die weet, Heere, wat onze diepste geestelijke noden zijn. We smeken u. Wil u ons door uw woord en geest leiden? Wil u het woord van vanavond zo zegenen dat het een woord van bestraffing en vermaning, van vertroosting en opbeuring mag zijn? Een woord waarin we onderwezen mogen worden in de geheimen van uw woord en van uw wil. En wanneer we vanavond stil hopen te staan bij die bede uw wil geschieden, dragen we bijzonder hen aan u op, Heere, die innerlijk zoveel strijd hebben om dat woord over hun lippen te krijgen. Het kan zijn dat er onder ons zijn of met ons meeluisteren voor de ziekentelefoon, wie er leven een wending genomen heeft, die ouder worden en zwakker worden en het maar niet aan u over kunnen geven. Of hen die ziek zijn of zorgen hebben over hun gezondheid of over de gezondheid van iemand die hen zeer lief is. En het maar niet aan u kwijt kunnen raken. Maar niet voor u kunnen buigen. Heere, wil u in zulke omstandigheden die genade geven. Dat ook al zijn de vragen vele. En al worden vele zielenraadselen niet opgelost. Om toch te leren buigen voor u. De handen te leren vouwen. En het u alles uit handen te leren geven. En te buigen voor u. De wil des Heren geschieden. Heren, wil die genade schenken. Want zonder genade geven we het nooit over. Buigen we nooit voor uw wil. Maar wil u de genade van de onderwerping, van het berusten in uw goddelijke wil schenken, juist waar dat op bijzondere wijze nodig is. Wil u genade geven aan hen, Heren, die in het licht van uw geopenbaarde wil, van de wil die zo duidelijk in uw woord verklaard ligt, hun hart maar niet mee kunnen krijgen. U weet dat waar uw geboden duidelijk zijn, wij een hart hebben wat zich niet onderwerpt aan de wet van God. Het wil het niet, het kan het niet. Dat is zo bij onbekeerden. Maar daar moeten ook uw kinderen over klagen. O Heere, geef genade, voor het eerst of ook opnieuw, dat ons hart mag buigen voor uw wil, we onze eigen wil leren verloochenen en uw wil leren gehoorzamen. Denk ook aan hen, Heere, die in omstandigheden verkeren waar ze uw wil niet zien, beslissingen moeten nemen, wegen moeten gaan, waarin de raadsels vele zijn. Heere, wil u door uw woord en door uw geest uw weg duidelijk maken. Laat het gebed mogen zijn van de oude psalm. Heere, maak mij uw wil, uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leid u me in uw waarheid. Heere, wil u zo uw wil bekend maken. U wil doen gehoorzamen. U wil leren aanbidden. Ook al begrijpen wij het soms niet. Ook al willen we het soms niet begrijpen. Maar leer ons buigen. leer ons uw weg gaan. Wil u zijn, Heere, met allen die hier met ons zijn samengekomen, de gehele gemeente, allen die met ons meeleven en meeluisteren, wil u ons ieder persoonlijk dat schenken wat nodig is. En zegen uw woord, ook deze avond aan ons hart. Daarbij smeken we ook of u ons helpen wilt in het bedienen van uw woord. Wanneer we vanavond met vele praktische vragen, maar ook met vele geestelijke vragen in aanraking worden gebracht. Heere, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Geef ons inzicht in de schriften en open ons hart, open onze lippen, opdat onze mond uw lof mag verkondigen en we uw woord mogen brengen naar de mening van uw geest. Bewaar ons voor afdwalen van uw woord, voor onszelf, en geef dat de bazuin geen onzeker geluid mag voortbrengen. Zegen ons ook in het luisteren. Neem alles wat bij het luisteren een hinderpaal kan zijn, genadig weg. We dragen de gehele gemeente aan u op. We dragen al het werk wat binnen de kerk, ook binnen onze gemeente gebeurt, aan u op. We smeken, Heere, wil u zijn met onze kerken. Juist nu deze afgelopen week de synode haar vergaderingen begonnen is en de weken voor de vergaderingen er vele en velerlei commissievergaderingen zijn ter voorbereiding van de besprekingen. We bidden u, Heere, geef wijsheid, geef gebondenheid aan uw woord, geef een oog voor de eer van u en voor het heil van de kerken en wil ons, de synode en de kerken bewaren bij uw woord. Geef dat er ook onder ons gebed mag zijn voor dit werk. En dat ook binnen ons kerkelijke leven de gebeden mogen vermenigvuldigen. Maak ons als kerken en als synode uw wil bekend. Leid ons in uw paden. We bidden u, Heere, wil u alle kerken werk gedenken. Niet alleen in onze kerken, maar in alle kerken die in trouw aan uw woord hun werk willen doen. O God, laat uw koninkrijk mogen komen, hier in Nederland en daarbuiten. Wil u geven dat de werken van de duisternis en van Satan te gronde gericht worden? Wil u ons bewaren bij uw woord? En waar zoveel aanvallen bruisen tegen de eenvoud der schriften, smeken we u, Heere. Wil u de werken van de Satan vernietigen en uw koninkrijk doen komen? Het gaat toch niet om ons, maar om uw eigen naam en om uw eigen rijk. Smeken u, Heere, denk aan hen die werken op de zendingsvelden. Sterk hen die in het evangelisatiewerk dienstbaar zijn. Wil u ook die middelen gebruiken, opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Ontferm u over de kerk die beproefd, vervolgd en verstrooid is. Laat uw koninkrijk ook daar mogen komen. Denk aan het volk van de vaderen, het volk van Abraham, Isaac en Jacob, het volk van de Joden. O God, geef dat ze mogen komen tot de kennis van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Wil u zijn met ons land en met ons volk. Heere, nu er op allerlei terreinen zoveel verwarring is en zoveel afwijking van uw heilig woord, wil u een terugkeer geven tot u en tot het richtsnoer van uw getuigenis. Wil u niet met ons doen, Heere, naar onze persoonlijke, naar onze ambtelijke, naar onze kerkelijke, naar onze landelijke zonde. Vergeef onze zonde. Verzoen de zware schuld. Bewijs ons eens genade. We bidden dat ook vanavond. Niet omdat wij ergens recht op kunnen doen gelden, maar we smeken het uit enkel ontferming, om de genade die in Christus Jezus is. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 25, de versen 2 en 6. Heere, Ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zesde vers, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, de versen 2 en 6. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 119, het 83ste vers. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Dat is het 83ste vers van Psalm 119. Geliefde gemeente, u wil geschieden. Dat is de bede waar we vanavond voor de tweede maal bij stilstaan. En u weet dat bij deze bede met name vele vragen kunnen bovenkomen. Het komt nogal eens voor dat mensen zeggen, vooral in moeilijke omstandigheden, in tijden van ziekte of van verdriet. Het is zo moeilijk om u wil geschieden te bidden, want Gods wil is zo anders of lijkt zo anders te zijn dan mijn wil. Inderdaad, als Gods wil anders lijkt te zijn of anders is dan wat onze wensen zijn, dan is het moeilijk, onmogelijk om te bidden, u wil geschieden. Dan kan die bede zoveel vragen geven. Er kunnen nog andere vragen zijn. Vragen die niet minder ingrijpend zijn. Uw wil geschieden. Maar wat is Gods wil in die beslissing? Op dat kruispunt van mijn levensweg. Welke keuze, welke weg is in overeenstemming met de heilige wil van God? Hoe kan ik de wil van God leren kennen? Kijk, zo kunnen de vragen vermenigvuldigd worden. Uw wil geschieden is voor ons mensen geen gemakkelijke bede. En we willen dat ook vanavond zien. Wanneer we samen opnieuw ons over deze bede buigen en deze bede in het licht van schrift en belijdenis overdenken. Thema is opnieuw, uw wil geschieden. En we letten op drie dingen. Allereerst op het kennen van Gods wil. In de tweede plaats op het gehoorzamen aan Gods wil. En ten derde, het aanbidden van Gods wil. Uw wil geschieden. Het kennen van Gods wil. Het gehoorzamen aan Gods wil. En ten derde het aanbidden van Gods wil. Zoals de meesten van u weten hebben we vorige week een begin gemaakt met de behandeling van deze bede. En we hebben vooral stilgestaan bij het eerste gedeelte van het antwoord. Het verzaken van onze eigen wil en het buigen of gehoorzamen aan Gods wil. We hebben gezien dat juist in het licht van dat wat de catechismus zegt, het belangrijk is om een Bijbels onderscheid te maken. Wanneer we spreken over de wil van God, dan is er de verborgen wil van God en de geopenbaarde wil van God. Gods verborgen wil is zijn verborgen raad, het plan waarnaar hij alle dingen bestuurt en beschikt. Wat Gods verborgen raad inhoudt, weten wij niet. Dat is voor ons hart en voor onze ogen verborgen. Wel weten we wat Gods geopenbaarde wil is. Want die heeft God duidelijk uitgesproken in zijn heilig woord. Gods geopenbaarde wil is zijn wet, zijn getuigenis, waarnaar wij behoren te leven. En daarom ligt in deze bede uw wil geschieden, twee dingen opgesloten. Wij bidden, als wij zeggen, uw wil geschieden, dat wij en alle mensen, zegt onze catechismus, de geopenbaarde wil van God mogen gehoorzamen. En we bidden dat wij en alle mensen mogen buigen, mogen berusten in de verborgen wil van God. We bidden dat wij en alle mensen mogen gehoorzamen aan de geopenbaarde wil van God en mogen buigen voor de verborgen wil van God. Maar ook al is dat vorige week met nadruk gezegd, toch blijven er nog vragen open. Want buigen voor de verborgen wil van God en ook gehoorzamen van de geopenbaarde wil van God. Ja, rond die geopenbaarde wil van God is dat altijd zo duidelijk. Is het altijd zo eenvoudig om te zien wat God wil in de praktijk van het leven? En dan moeten we heel eerlijk zeggen, gemeente, dat er in ons leven zoveel omstandigheden kunnen zijn waarin de wil van God wellicht op het eerste gezicht niet duidelijk is. De geboden van God zijn duidelijk. De boodschap van de schrift is duidelijk. Maar er kunnen toch omstandigheden zijn in ons leven waar we het heel indringend vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Laat me zomaar een enkel voorbeeld noemen om het duidelijk te maken. Voorbeelden die zeker niet volledig zijn. U kunt er wellicht talloze aan toevoegen. Voorbeeld is dit. Een van uw kinderen kan goed leren. En moet eigenlijk voor zijn opleiding naar een school waar u principieel nogal wat moeite mee hebt. Eigenlijk helemaal geen vertrouwen in hebt. En de vraag komt ook in het licht van de belofte die u bij de doop hebt afgelegd, heel dringend op u af. Mag ik dit doen? Heere, wat is uw wil in deze beslissing? Een ander voorbeeld. Iemand krijgt een betrekking aangeboden. Een betrekking die heel aantrekkelijk is, waarbij u misschien wel dichter bij de kinderen komt wonen, die aan alle kanten goed lijkt. Maar ja, het betekent wel dat u moet gaan verhuizen. En in die plaats waar u heen moet, daar hebt u wel veel vragen over of u daar een kerk kunt vinden, waar u uzelf en de zielen van uw kinderen aan kunt toevertrouwen. Dat kan vragen geven, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nog een ander voorbeeld. U krijgt in uw gezin te maken met ziekte. Het lijkt ernstig. Heel ernstig misschien. Specialisten adviseren een ingreep, een operatie. Maar er zijn mensen die u misschien vertrouwt, die zeggen wel, zou je het niet met die kuur of zou je het niet met die middelen proberen? En dat soort dingen kan vragen geven. Heere, wat is uw weg? Wat wilt u dat we doen zullen? Een dominee krijgt een beroep. Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Stemmen uit de hemel komen niet. Maar hoe vinden we de wil van God? Hoe zal de wil van God geschieden in ons leven als we die wil niet kennen? Wel, u voelt het juist in dergelijke omstandigheden van het leven. Als we de zaken ernstig en schriftuurlijk willen nemen, kan de vraag naar wat is de wil van God heel dringend op ons afkomen. Hoe kun je in dat soort vragen de wil van God leren kennen? Blijven we niet tasten in het onzekere? Ach, gemeente, zullen zeker vragen overblijven in uw leven en in mijn leven, waarop wij het antwoord soms schuldig moeten blijven. En laten we het dan ook maar eerlijk zeggen, als wij vragen in ons leven houden, dan ligt dat heel vaak aan de dwaasheid en de duisternis van ons eigen hart, waardoor we de wegen van God en de wil van God niet zien. En toch laat de Heere ook in de praktijk van het leven zijn weg zien. En toch laat Hij ook zijn wil onderkennen. Hoe dan? Hoe kunnen we in allerlei veranderende omstandigheden van het leven de wil des Heren onderkennen? Mag ik een aantal dingen noemen, ook weer zonder volledig te zijn, want de schrift is hier veel breder en veel rijker dan ik vanavond kan samenvatten. Weet u wat nodig is om de wil van God in de praktijk van het leven te verstaan? Allereerst een leven in de vreze des Heren. Onze tekst zegt dat heel duidelijk. Hoe kunnen we de wil van God beproeven? Of zoals de kanttekening zegt, onderscheiden. Hoe kun je de goede en de welbehagelijke en de volmaakte wil van God leren kennen? Wel, zegt Paulus, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Je kan de wil van God niet leren in de wereld. Je kan de wil van God niet leren in de wetenschap. Je kan de wil van God alleen leren. Word vernieuwd door de vernieuwing uws gemoeds. De verandering van het hart. Wedergeboorte, bekering. En een wandelen in de vernieuwing uws gemoeds. Dat is in de vreze des Heren. Dat is nodig om de wil van God te leren. Want wanneer wij de Heren leren vrezen, ontvangen we een nieuw hart. En als we God gaan vrezen, krijgen we ogen voor wie God is. Voor wat zijn wil is. Gaan we ook vragen naar God en naar zijn wil. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gaan we die wil van God ook onderscheiden? En daarom is het zo belangrijk dat we dat leren. De vreze Gods. Het nieuwe leven. En dan ook de vreze Gods leren beoefenen. In de vreze des Heren wandelen. Dan leren we Gods wil verstaan. En weet u wat zo erg is? Dat veel mensen, soms ook zelfs onder de kinderen Gods, op dit punt vaak verkeerd denken en verkeerd leven. De meeste mensen, soms ook in het leven van Gods volk, vragen pas, wat is Gods wil? Als het er echt op aankomt, in de grote beslissingen van het leven. En ze vergeten dat de enige weg om de wil van God te leren kennen, te onderkennen, te zien, is een leven in de tere vreze Gods. Wat is Gods wil? Dat kan een bange vraag in uw leven worden. Maar dan is mijn wedervraag: vreest u de Heere? Hebt u wandelend in de vreze des Heere zijn wil gezien, zijn wil leren onderscheiden en leren onderkennen? Een vraag die u uzelf en ik mezelf mag stellen. Want om Gods wil te leren kennen, in de vele vragen die ons levenspad kruisen, is de vreze des Heren nodig. Nog iets. Daarbij is het nodig, en dat is het tweede, dat we dicht bij het woord leven. Want we hebben het al gezegd en vorige week nog uitvoeriger gehoord. De Heere maakt in zijn woord zijn weg, zijn wil bekend. De boodschap der schriften is niet onduidelijk. De boodschap van de wet van God spreekt. Maar het is nodig om de schriften te onderzoeken. Om in onze levensweg de wil van God te verstaan. Leven bij de schriften. In de vreze des Heren. Puttend uit het woord van God. Niet alleen troost voor ons hart. Niet alleen vermaning. Maar ook leiding op de weg van het leven. Puttend uit het woord van God. Onderwijs. Wat de wil en de weg van de Heere is, leven we bij de schriften. Jonge mensen, kinderen, leven we bij de Bijbel. Wanneer ons leven, juist ook dat leven wat in de toekomst verhuld ligt, soms op ons afkomt. Soms de vragen op ons afkomen. zal ik met dat meisje mogen trouwen? Zal ik met die jongen mogen trouwen? Zal ik gelukkig worden? Is dat de weg die ik met betrekking tot een beroepskeuze gaan moet? Leven we bij het woord? Vaders en moeders, zoeken we in afhankelijkheid van de Heere de wil van God te verstaan vanuit het woord? Wat zou er in het leven, in de gezinnen, in de gemeente, in het leven ook van Gods kinderen, meer uitstralen van de vreze Gods, als er dichter bij de schrift geleefd werd? Want alleen in de vreze Gods en in een leven bij het woord, dagelijks onderzoeken van de schrift, daarin leren we beproeven, onderscheiden wat de wil van God is. En het derde, wat ik vanavond noemen wil. Denken en ons afvragen hoe onze levensweg zal gaan. De beslissingen die we te nemen hebben in ons bedrijf, in ons werk, in ons gezin. Noemt u het maar op. Zoeken we de goedkeuring van boven? Zoeken we Gods stempel als het ware? Dat Hij zijn goddelijke goedkeuring hecht aan de weg die we gaan? Ja, zegt iemand, maar hoe ontvang je die goedkeuring dan? Die goedkeuring wil de Heere schenken op het gebed. En de overtuiging geven in het geweten dat de weg de rechte weg is. Dat het een goede weg is. Dat bedoelt Paulus ook wanneer hij zegt dat het zo van grote betekenis is in de praktijk van het leven. Dat wij een geweten hebben wat rein is. Een geweten hebben wat een goed geweten is. Een heel sprekende tekst in dit verband is in het slot van het boek Handelingen, als hij in een van zijn toespraken zegt, hierin oefen ik mijzelf, dat ik altijd een onergerlijk geweten heb bij God en bij de mensen. Kijk, wat Paulus daarmee bedoelt is dit. In alle omstandigheden, in alle beslissingen van het leven, heeft Paulus en naar gezocht, zich erin geoefend om een vrij geweten te hebben. Een geweten wat hem niet beschuldigt. Een geweten wat hem niet aanklaagt. Maar om het zo te zeggen, een geweten wat eerlijk is voor God en voor mensen. Een geweten waarin hij de goedkeuring van God op bepaalde beslissingen en bepaalde wegen in zijn leven ontvangen mag. Zoeken we daarna? Want ook dat is belangrijk. Als we een voorbeeld uit de Bijbel nemen van iemand die Gods wil ongehoorzaam was. En de kwade gevolgen daarin zijn eigen leven van heeft ondervonden. Dan zult u misschien nog duidelijker zien wat we met dit alles bedoelen. Hoe weten we Gods wil? Door te leven in de vreze Gods, door te leven bij het woord, door te zoeken, bidden te zoeken. Heere, geef uw goedkeuring. Indien uw aangezicht niet met ons gaat, laat ons van deze plaats niet optrekken. Een man die zo voor beslissingen stond in zijn zakenleven, in zijn gezinsleven, de toekomst voor zijn kinderen was Lot. U weet dat die heel bekende geschiedenis van de keuze van Lot en van Abraham. Ze waren al lange tijd bij elkaar geweest. Nu moesten ze gaan scheiden. Het kon niet langer. En Abraham, hoewel hij de oudste was, gaf aan Lot de eerste keuze. En ze stonden op de heuvels. En Lot zag daar die prachtige vluchtbare vlakte waar Sodom en Gomorra lagen. En Lot was, al was hij een kind des Heren, toch niet zo dat hij aan Abraham, die de oudere was, de eerste keus liet. Nee, hij had zijn ogen begeerig heel verlangend gevestigd op die groene vlakte bij Sodom. We lezen nergens dat Lot zijn knieën gebogen heeft en gevraagd heeft, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? We lezen ook niet dat hij de stem des Heren zocht, wat we soms van Abraham of van Jacob lezen. We lezen alleen dat Lot zonder te vragen, zonder te zoeken naar de wil des Heren, zijn tenten opsloeg tot ons Sodom toe. En toen hij eenmaal bij Sodom zijn tenten had opgeslagen, horen we even later in de schriften dat hij binnen de muren van Sodom woont. Blijkbaar was hij van buiten Sodom zo zoetjes aan Sodom binnengeschoven. En wat leest u dan in de Bijbel over Lot in Sodom? Nee, het staat niet in Genesis. Het staat in de brieven van Petrus. Dat Lot in Sodom zijn rechtvaardige ziel kwelde. Voelt u? Lot was een man die in zijn geweten bestormd werd. Die in zijn geweten gekweld werd. Omdat hij tegen Gods wil inging. Omdat hij de stem van God ongehoorzaam was geweest. En in zijn beslissingen zich liet leiden door die prachtige vlakte. Niet vroeg, Heere, kan ik u daar dienen? Heere, kan ik mijn dochters in die stad opvoeden, in de vreze des Heren? Niet leefde bij het woord. Niet vroeg, Heere, als u niet met me meegaat, als uw goedkeuring niet over deze beslissing ligt, laat me van deze plaats niet optrekken. Zien we het niet, hoe gevaarlijk het is om de wil van God te verachten, om onze eigen wil te volgen. Zien we niet hoe nodig het is om onze eigen wil te leren verzaken en te leren vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Vragend naar Gods wil in de vreze Gods, levend bij het woord, vragend om goddelijke goedkeuring. En daarom, jongen of meisje in de kerk, ouderen, zoek de wil van God. Leef niet bij het woord langs. Leef niet over uw geweten heen. Ook al moet je mijn jongen of meisje in de kerk zeggen, ik ben onbekeerd, ik leef niet in de vreze des Heren, dat is erg. Maar daarom moet je niet denken, wel, dan kan ik dus wel over mijn geweten heen leven. Want je geweten is gevormd door je opvoeding onder het woord. En het is een zegen als dat geweten nog spreekt. Leef niet over je geweten heen. Als je op plaatsen komt of beslissingen nemen wilt, waarin je geweten spreekt. Want je zondigt tegen de wil van de Heere. En wie zondigt tegen de wil van de Heere, die heeft een ellendig leven. Want wanneer het niet is naar Gods wil, zal geen dageraad hebben. Kijk maar hoe het met Lot afliep. Al was hij een kind van God. Die ene beslissing. Tegen de wil van God in. Wat voor verschrikkelijke gevolgen het gehad heeft. Verdreven van huis en haard. Zijn vrouw een zoutpilaar. En straks de bloedschande in Zoar. Heere, leer mij uw wil. Uw wil geschieden. Leer me uw wil kennen. Maar dat betekent ook dat het niet genoeg is, zeker ook niet in het licht van het woord en de catechismus die vanavond voor ons open ligt. Dat we de wil van God kennen, nee, Gods wil, Gods geopenbaarde wil, is ook die wil die gehoorzaamd moet worden. We hebben daar vorige week al het een en ander over gezegd. Dat Gods wil, Gods wet gehoorzaamd moet worden. Dat de Heere zijn wet niet gegeven heeft. Opdat die gebroken en vertrapt en vertreden zou worden. Maar dat de Heere die wet gegeven heeft opdat ze gehoorzaamd en opgevolgd zou worden. Daar hebben we genade voor nodig. En om die genade mogen we ook vragen, leer me uw wegen gaan, uw wet betrachten. Dat zong de psalmdichter al in de oude tijden. Maar het betrachten van de wil van God, het zoeken van de wegen van de Heere, dat komt ook uit in de heel praktische dingen van het leven. En daar geeft onze catechismus ook enige uitleg aan. Geef dat wij onze eigen wil mogen verzaken. En uw wil, die alleen heilig is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel. Met andere woorden, het doen van de wil van God, het gehoorzamen aan het woord van God, heeft heel praktische betekenis. Dat komt uit in het leven van alle dag. In het leven van ons ambt of van ons beroep. Deze bede heeft direct te maken met het werk op maandag. Want laat het duidelijk mogen zijn dat het woord van God ons in alle ernst voorhoudt. Dat de ware vreze des Heren niet iets is wat beperkt is tot een kerkdienst op zondag. Niet iets is wat beperkt is tot die dag alleen. Maar iets is wat zichtbaar dient te worden in het gehele leven. Ons ambt en ons beroep. En een ambt of beroep hebben we volgens de schrift en volgens de leer van de kerk van de reformatie alle. Zelfs een kind wat op school zit, zei Luther al, heeft het ambt van een kind. Het ambt van een leerling. Het ambt om zijn werk trouw te doen. Moeder in de gezinnen heeft volgens de wet waarschijnlijk nog wel zonder beroep. Maar heeft volgens de schrift een hoog ambt. Moeder zijn. In het gezin. Is niet gering. U die een baan hebt. Ergens werkt, waar dan ook. U hebt een beroep. Of misschien wel een ambt. En al die ambten. Al die beroepen. Het ambt van kind, van leerling. Van moeder, van vader. Van bezig zijn op een kantoor of bezig zijn in een bedrijf. Elk beroep of elk ambt dat niet in strijd is met het uitdrukkelijke woord van de Heere, dat is een goddelijk beroep. Zo wordt het ook in het huwelijksformulier genoemd. Een goddelijk beroep. Dat is een roeping die u van Gods wegen is opgelegd. En vandaar dat trouw werken. En uw taak trouw vervullen alles te maken heeft met de wet van God en de wil van God. Alles te maken heeft met de praktijk van de godzaligheid. Elk beroep, mits het niet ingaat tegen het uitdrukkelijk bevel van de Heere, is een goddelijk beroep. Zo hebben de reformatoren het ons op grond van de schrift voorgehouden. Rome leerde, je hebt twee klassen mensen. Je hebt de heilige mensen, die hebben een ambt, de paus, de priesters. En je hebt de leken, dat is eigenlijk toch maar een tweede soort mensen. Die heilige mensen hebben een goddelijk ambt. En ja, wat die gewone mensen, die boer of die arbeider eigenlijk heeft, dat weten we niet. Dat is toch een tweede rang soort. Nee, zeiden Luther en Calvijn. Ieder mens. Wie hij ook is in zijn werk aan God verantwoording schuldig, heeft een goddelijk beroep. Mag ik u vragen? Mag ik jou vragen, jonge meisje, die de school net weer begonnen is. Hoe leven we in ons goddelijk ambt, in ons goddelijk beroep? Doen we het werk trouw, gewillig, zonder wrevel? Doen we ons huiswerk trouw? Ja, maar dat heeft toch niks met de Bijbel? Jazeker, dat heeft iets met de Bijbel te maken. Doen we ons huiswerk trouw? Moeders, doen we het werk zonder tegenspreken? Vaders, jongelui die al een baan hebt, doen we ons werk trouw en stipt? Wordt het zichtbaar in ons leven dat we ons werk doen voor het aangezicht van de Almachtige? Of lopen we de kantjes af? Durft u dan uw Bijbel open te slaan aan het einde van de dag? Durft u dan te bidden, u wil geschieden? Als u de wil van God in uw dagelijks leven, in uw werk, op school met voeten hebt getreden, mopperend, stakend, niet de wil van God hebt gezocht. Wat is de reden in het licht van deze praktische vermaningen, vanuit onze belijdenis en vanuit het woord, het voor de Heere te belijden? Heere, tot in de kleinste dingen toe word ik geroepen om uw wil te doen in het werk van iedere dag. Ben ik verantwoording schuldig aan u? Maar hoe vaak heb ik in mijn ambt, in mijn beroep, als leerling, wat voor werk u ook hebt, uw wil niet ongehoorzaam geweest? Is het wel eens op u afgekomen? Is het wel eens schuld geworden? Want vergeet u niet, er staat in dit woord van het gebed dat de Heere Jezus een kerk heeft leren bidden ook dit bij. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan moet u de toelichting van onze Heidelberger maar eens goed lezen. Dat we ons ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Daarin leert de Heer Jezus Christus een kerk niet te bidden: mogen uw wil geschieden in de hemel. Want let er goed op, gemeente, die wil van God die geschiedt in de hemel. De engelen zijn vaardig om te doen het woord wat van God uitgaat. Psalm 103. De engelen zijn gedienstige geesten, gewillig om de dienst te doen die God hun opdraagt. Alles in de hemel spreekt van gewillige dienst. Alles doen wat het bevel van de Almachtige en van de Drie-Enige zegt. Gods wil gebeurt volkomen. Zonder enige zonde, zonder enige ongehoorzaamheid in de hemel. En u wordt de dienst van de engelen in de hemel, wordt tot voorbeeld gesteld aan de aarde. Uw wil geschieden zo op aarde, als zij in de hemel geschiedt. En onze catechismus, en u gaat het zwaard van het woord toch wel doorprikken, leg dat ons als voorbeeld, als maatstaf voor in ons dagelijks leven. Dat we ons ambt en beroep even trouw zouden uitoefenen. Even gewillig als de engelen in de hemel. De Westminster Catechismus, die later geschreven is door onze Heidelberger, voegt er nog een paar dingen aan toe. Mag ik ze u noemen? Dat we ons ambt en beroep met dezelfde nederigheid, opgewektheid, trouw, ijver, vlijt, oprechtheid en standvastigheid doen als de engelen die in de hemel zijn. Tekent dat ons leven? De nederigheid van de engelen, de opgewektheid, de trouw, de vlijt, de standvastigheid, toezeg het eens. Ja, als dat op je afkomt, dan kom je niet alleen in aanraking met je zonden en met je schuld als je zondags de wet hoort lezen. Dan kom je ieder uur van de dag, tijdens je werk, op school, op het bedrijf, in aanraking met je zonde en je schuld voor God. Heere, ik ben niet geweest wat ik in uw heilige ogen moest zijn. Ik heb uw wil niet gehoorzaamd, zoals het zou moeten. O Heere, vergeef. Is dat ons gebed geworden? Want aan die wil van God, die tot in de kleinste hoeken van het leven door zijn heerschappij laat zien. Aan die wil van God zijn we niet gehoorzaam geweest. Wij allen, u in uw beroep, ik in mijn ambt, we hebben reden om voor God te zeggen, gena. O God, gena. Ja, maar hoe kan dat dan? Is dat niet idealistisch? Dat is zo'n woord dat je wel eens hoort, niet? Een ideaal wat toch niet te bereiken is. Engelentrouw. Engelengehoorzaamheid. Geliefde gemeente, dat is niet idealistisch. Een onbereikbaar ideaal. Dit is de eis van het woord van God. En God doet van die eisen nooit afstand. God eist volmaaktheid. Weest gijlieden volmaakt. Dat zegt de Heere Jezus in de bergrede. Volmaakt in uw werk, in uw studie, in wat u ook doet. In uw ambt en in uw beroep. Weest gijlieden volmaakt. Gehoorzamende aan de wil van de Heere. En God doet van die eis nooit afstand. Ja, maar hoe moet dat dan? Als God deze trouw, deze nederigheid, deze vlijt, deze gehoorzaamheid eist. Wel gemeente, dat betekent dat we iedere dag genade nodig hebben. Genade. Opdat onze zonden vergeven worden. Ook de zonden van het leven van iedere dag. Genade, opdat we in de wegen van God zouden leren wandelen. Vanmorgen hebben we toch aangehaald dat Augustinus in het licht van de hoge en heilige eisen van God gezegd heeft, Heere, bij mij is het niet. Geef wat ge eist. En eis dan wat ge zelf gegeven hebt. Ja, dat moet ook in het licht van deze beden, met zijn praktische toespitsing, wel ons gebed zijn niet. Heere, geef deze dag, deze maandag, als ik straks naar mijn werk ga, en moet werken misschien in een omgeving waar weinig of niets te vinden is van wat uw woord eist. Geef dat ik uw woord niet mag verloochenen. En mijn werk mag doen zoals u het van me vraagt. En die jongen op school, in de examenklas misschien. Geef, Heere, dat ik vlijtig en trouw mijn werk mag doen. En niet mag tegenspreken. En zo kunt u doorgaan. Weet u wat nodig is? Genade. Genade. Waarin de schuld vergeven is. Maar ook genade waarin ons hart vernieuwd wordt. Want alleen door de vernieuwende genade van God. Wordt onze wil omgebogen. Prachtig staat het in het middenstuk van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Dat wanneer God het hart gaat vernieuwen. Door genade. Dat hij ook de wil ombuigt. En in die wil nieuwe hoedanigheden instort. Dan wordt die onwillige, weerbarstige, zondige wil, die wordt omgebogen. En dan worden we gewillig gemaakt om de wil van God te doen. Nee, dat gaat niet zonder strijd. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat gaat door veel strijd heen. Maar toch, als God gaat werken in het leven van een jongen of van een meisje, in het leven van iemand die al ouder is, dan is één van de dingen die zeker gebeurt, dat je hart gewillig wordt. Bereidwillig gemaakt. Om Gods eer te bedoelen. Om Gods weg te gaan. Om te doen wat God van ons vraagt. Heere, leer mij uw wil. Leer me uw weg. En door de kracht van de genade wordt die weerbarstige, tegenstribbelende wil, wordt bereidwillig om in alle dingen de wil van God te doen. En dat ga je zien in het leven. Vroeger werd er wel eens gezegd dat als iemand die een veestapel had bekeerd wordt, dan merken zijn beesten dat er een verandering gekomen is. En het is zeker waar dat in de praktijk van het leven uitkomt als iemand tot bekering komt. Komt uit in zijn beroep, in zijn gezin, in zijn leven. Want die wil is omgebogen. En die wil gaat buigen. Die wil gaat gehoorzamen. Die wil gaat de wil van God zoeken te doen. En dat van harte. Net als die nog jonge man, die door God werd stilgezet. Zo, 18, 19 jaar. En die zijn sterke, jonge armen boog, samenboog. Heere, bind u mijn handen. En leer me u te volgen. Dan worden gebalde vuisten van vijandschap. Gevouwen handen, gebonden handen, leer mij uw wil te doen. Kijk, en dat betekent ook dat we dan in beginsel de wil van God gaan aanbidden. Dat is het laatste. En dat zit ook in die beden die de Heer Jezus een kerk voorbidt opgesloten. Want hij zegt: gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Die engelen doen Gods wil, vaardig lettend op het woord van zijn mond. Maar hoe doen die engelen dat? Leest u het maar na in de laatste verse van Psalm 103. Looft de Heere, gij zijne engelen, gij helden die zijn welbehagen doet, vaardig lettend op het woord van zijn mond. Die engelen die loven God. En dat doen ze niet alleen door te zingen, dat doen de engelen ook. Maar met name doen die engelen dat door het welbehagen, door de wil van God te doen. Kijk, wanneer Gods kinderen het met God eens worden. En door genade zijn weg leren billijken en zijn geboden leren gehoorzamen. Dan wordt God verheerlijkt. God wordt verheerlijkt in de gehoorzaamheid van de engelen. God wordt ook verheerlijkt wanneer zijn kerk hier op aarde zijn wil aanbidt en in zijn wegen wandelt. Dat is iets om een ogenblik bij stil te staan. Want juist wanneer het gaat over de gehoorzaamheid aan het woord van God, over het wandelen in Gods wegen, dan moeten we toch ook even aanstippen dat al is het waar dat Gods volk gewillig gemaakt wordt. Dat die wil gebroken wordt. Dat die wil omgebogen wordt. Dat er in het leven van Gods kinderen, in de praktijk van het leven van alle dag, nog zoveel zonde overblijft. Dat is die inwonende zonde niet. En daar kun je zoveel last mee hebben. Nooit last mee, kindersheren. Toch net als Paulus is het niet. Paulus die zegt, en ik vind deze wet in me, deze heersende kracht in me. Dat wat ik wil, dat doe ik niet. Maar wat ik niet wil, dat doe ik. Twee krachten, waarvan in Galaten 5 zegt dat ze oorlog met elkaar voeren. Het geestelijke wat het goede zoekt. En het vlees wat zich toch maar niet aan God wil onderwerpen. O, wat kan er een strijd zijn. Wat kan er ook, al is er een verlangen om de wil van God te doen en de eer van God te bedoelen, in het leven van Gods kinderen een hoop boven komen. Dat tegen die wet en tegen die wil van God ingaat. En dat kan zoveel verdriet geven. En soms is het zo dat je bang wordt omdat het zo weinig verdriet geeft. Maar strijd geeft het, dat zeker. Soms is het zo dat door de macht van het vlees dat je niet kunt gehoorzamen. Dat je het met God niet eens kunt worden. Dat je maar niet onder God kunt buigen. Hoe kan dat dan? God te aanbidden en te zeggen, wat gij doet is goed. Als je hart er tegen in opstand komt. Gods weg en Gods wet te gehoorzamen, terwijl je hart niet wil. Ach, strijdend kind van God, weet u wat u juist in die grote conflicten van het hart nodig hebt? De gehoorzame en leidende borg in zijn bediening. Want hoe wordt een weerbarstig hart vernieuwd? Hoe wordt een tegenstribbelende wil gewillig gemaakt? Voor het eerst en ook telkens opnieuw. Alleen door de liefde van hem, wiens hele leven samengevat kan worden in dat ene woord. En hij was hem met een hoofdletter onderdanig. Ik heb gedaan, Vader, het werk wat gij mij gegeven had om dat te doen. Hij heeft zijn werk vervuld. Hij heeft zich onderworpen aan de wil van zijn Vader. En dat kostte hem het leven. Daarvoor moest hij de helse smarten en de helse pijnen, ja de hel zelf in. Zijn gehoorzaamheid en zijn onderwerping aan de wil van de Almachtige heeft hem in de afgrond gebracht. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En daar, beste vrienden, ligt nu de grote oorzaak waarom onwillige mensen bereidwillig gemaakt kunnen worden. Ongehoorzame kinderen gehoorzaam gemaakt kunnen worden. Opdat ze in de wegen van God gaan wandelen. Daar ligt de oorzaak waarin in allerlei omstandigheden van het leven, als het zo onmogelijk lijkt om aan Gods wil ons te onderwerpen, als het volgen van Gods wil, als het nemen van een beslissing tegen vlees en bloed ingaat. Daar ligt de grond waardoor het mogelijk is aan God te onderwerpen. En de onderwerping geeft hem rust. Omdat Jezus Christus zich onderworpen heeft. Omdat Jezus Christus onder de slagen van Gods toorn vernietigd is. Omdat Jezus Christus meer dan de engelen gehoorzaam is geweest. Daarom staat er ook zo in de Hebreeënbrief dat de engelen vol bewondering zagen op dat verzoendeksel niet. Die engelen zagen zo vol bewondering op dat verzoendeksel wat op de Heere Jezus Christus laat. Omdat hun gehoorzaamheid en hun dienst verbleekte en in het niet verviel. Bij de gehoorzaamheid en de offerande van die gezegende Immanuel. En daarom, kind van God, als u niet gehoorzamen kunt. Als u zegt, Heere, neem die weerbarstige handen en bind ze samen. En leer me wandelen in uw wegen. Als u het in de moeilijke omstandigheden van het leven niet met God eens kunt worden. Als u bij een beslissing vragend naar Gods wil ziet dat Gods weg tegen uw vlees en bloed ingaat. En dat u uzelf moet verloochenen. Hier is de kracht. Hier is de genade. In de gehoorzame borg. O, buig toch uw knieën en smeek, Heer, uw wil geschieden. Maar geef genade om voor uw wil te buigen, aan uw wil onderworpen te zijn, om Jezus wil. Schenk me kracht, een gewillig hart, want bij mij is het niet. Zouden we daar niet dagelijks bij moeten leven, kind van God? Dagelijks bij het woord, biddend om de kracht, de doorwerkende kracht van zijn genade. Want wat meer Christus gestalte krijgt in het leven van zijn kinderen, ook in het dagelijkse leven, wat meer ze innerlijk bevrijd worden van de macht van de zonde, van de vloek van de wet, vrij worden om hem te dienen. En zijn last is licht en zijn juk is zacht. Zou het onbekeerde jonge meisje niet nodig zijn dat je zo aan het begin van deze nieuwe week zo vanavond je knieën buigt en zegt, Heer, u wil geschieden, dan is een gebed wat ik niet kan bidden. Want ik doe uw wil niet. Sta tegenop. Vaak zonder dat ik er erg in heb. Maar geef u me die genade van de Heere Jezus Christus. Dat ik voor u mag buigen. Dat ik mag vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat ik voor uw wil op de knieën val. En zeg, Heere, doe u maar. Met mij, met mijn leven, uw wil geschieden. Want uw wil is altijd wijs en goed. Het is majesteit, al wat ge doet. Amen. Thank you. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wil u ons uw wil doen verstaan. We belijden het door onze blindheid, door ons gebrek aan die beoefening van de vreze des Heren. En aan het leven bij uw woord verstaan we uw wil zo slecht. En dan worden we zo wereldgelijkvormig. Heere, bewaar ons daarvoor en vernieuw ons door de vernieuwing van ons gemoed. Opdat we uw wil leren verstaan. En bij uw wil leren leven, buigend, zoekend de kracht van uw genade. Ook in ons dagelijks leven uw wil te doen. Leer ons uw wil te aanbidden, die heilig is, groot en goed. Heere, wil u zelf de naprediker zijn van dit woord, wat in alle gebrek gebracht is. Zegen het aan ons hart. Laat het een richtsnoer voor ons leven zijn, ook de week die we zijn ingegaan. O God, bewaar ons bij dat woord. Vermaan ons door dat woord. Ontdek ons door dat woord. Drijf ons uit tot die ene naam die onder de hemel gegeven is. En wil u, Heere, geven dat we bekeerd mogen worden. Vernieuwd in onze wil, in ons hart, in onze wandel. Om ook in ons leven iets te tonen, al is het door de breuken en de schrammen van de zonde heen, van dat beeld van de gehoorzaamheid. Spiegelend. De gehoorzaamheid en de vlijt van de engelen in de hemel. O God, bij ons is het niet. Maar hoe wil u het doen? Door uw genade, we vragen het. Wij willen uw naam dankzeggen voor al het goede wat u gaf om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 103, vers 11. Psalm 103, vers 11. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.